Deze eredienst wordt uitgezonden via de Stilok Radio en ik wil allen die afgestemd hebben op de prediking, de eredienst in de Pnielkerk, God zegen toewensen en een gezegende dienst. De schriftlezing is vanmiddag genomen uit Lucas 16. Lucas 16. En de keuze van de schriftlezing heeft te maken met wat aan de orde is uit de catechismus zondag 42... over een gebod uit de wet des Heren. Zondag 42 uit de catechismus. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu samen zingen uit Psalm 73, het zesde en het negende vers. Dan pijnst de ziel, is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot, zou de Allerhoogste van mijn klagen en rampen ook kennis dragen. En ook het negende couplet van Psalm 73, 6 en 9. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde. Aansluitend willen we zingen uit Psalm 77 vers 5. Zouden Gods beloftenissen verder haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht. En het antwoord daarop mag zijn, zeker niet. Psalm 77 vers 5, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen het woord van de Heere, zoals gezegd, uit Lucas 16 en dan vanaf vers 19 tot het einde van het hoofdstuk. De gelijkenis in de mond van de Heere Jezus over de rijke man en de arme Lazarus. Dus de schriftlezing vindt u in Lucas 16... vanaf vers 19 tot vers 31. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen, en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen, maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen. want ik lijd vreselijke pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus even zo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet hier komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Hij echter zeide, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Amen. Maar we bidden de Heere eerst om zijn onmisbare zegen in de opening van zijn woord en van ons hart. Ik wil in de voorbeden vanmiddag noemen Hanneke Rietma, die met 10 andere jongeren van het Ichters College deze week naar Sierra Leone gaat in het verband van woord en daad, om daar 15 dagen samen hulpverleningswerk te doen bij de mensen daar. Laat ons samen bidden. Heren, wij mogen ook vanmiddag in uw huis voor u buigen en stil zijn voor u, om stil te kunnen zijn tot u. Op deze gebedsplaats, op deze plek waar uw evangelie klinkt. En geef, Heren, dat we erin mee kunnen komen door het werk van uw geest. Stil te zijn voor God en stil te zijn tot God, hier in het kerkgebouw en thuis bij de radio. En dat gij wilt spreken tot ons leven. U bent het levende woord, Heren. U bent de sprekende God. Maar wilt ge ook spreken tot ons hart, tot het diepste van ons zijn, van genade en van vrede. Opdat zondaren van dood levend mogen worden gemaakt, voor het eerst. En opdat uw kinderen die u mogen kennen in een levende relatie voedsel zullen krijgen voor het leven met u de Heere. In de teerheid van de binnenkamer en de persoonlijke omgang, maar ook in de openbaarheid van het leven van elke dag. Heere, wilt u zelf, als de getrouwe zielenherder die u bent voor uw volk, ons leiden en ons weiden in de grazige weide van uw woord. We willen u bidden voor zieken en bedroefden en beproefden, alle die meeluisteren. Wat een zegen dat de Stiel ook steeds ook elke zondag diensten uit kan zenden. Zegen dat mooie werk ook, Heren, zodat mensen die aan huis en misschien aan bed gebonden zijn, toch onder de klanken van uw woord mogen komen en samen mogen meezingen en meebidden en meeluisteren. En geef ook zich mee verwonderen over wie u bent en wat u doet. En als dat wonder ons hart heeft ingewonnen, Heren, als dat genadewonder ons leven bepaalt, wat gaan we dan u lief hebben en dienen? Wat zien we dan alles in u? En wat verlangen wij dan alles met u te overleggen en uit u te ontvangen? En dat op kosten van de Heere Jezus Christus en zijn voorspraak. Als het voor de wind gaat, Heren, dat we dan onze dank ook bij u de Heere zouden brengen. En ook zouden delen van wat u ons geeft met de armen dichtbij en veraf in nood. Als het moeilijk is door ziekte of tobberij of moeite dat wij onze krachten in moeten leveren bij het ouder worden of ook als we al jong zijn, dat dan genade gekend mag worden. Zoals u het tegen Paulus hebt gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Dat is groot, Heren, want Dan worden we gedragen. Daar kunnen we van leven en mee leven. Daar kunnen we ook op sterven als het onze tijd is. Want gij houdt getrouw uw woord. We denken aan broeder Jan van der Scheur die overleden is in de Meent. Wil zijn vrouw gedenken, heren, en de kinderen, de kleinkinderen. En ook in de lijn van het geslacht doorwerken. Ondersteun onze zuster in deze dagen van afscheid. En op de dag van de begrafenis. En wilt u zelf de ontfermer over haar leven zijn. Wij bidden voor alle die verdriet kennen, bedroefd zijn om het heengaan van een geliefde. Als een lege plaats gevoeld wordt, misschien juist op zondag. Heren, ontfermt u zich dan. En dat we ook de moeite en de bekommernis in uw hand zouden leggen zoals er staat. Want hij bekommert zich om hen. Ook als de reden tot danken is, mogen wij de dank ook bij u, de Heere, brengen. Aanvaardt u ook nog genadig, Heere. U bent het zo waard, geliefd, geloofd en gedankt te worden voor wie u bent en voor wat u geeft. Wij willen bidden voor onze catechizant Hanneke Rietma en de andere kinderen van het Ichters College, de andere leerlingen, als zij deze week naar Sierra Leone gaan in Afrika, in schoolverband, maar onder leiding van woord en daad, om daar hulpverleningswerk te doen bij de mensen daar. Wat een zegen deze projecten van woord en daad in dat land, en dat u ook uw zegen erin legt. En wat een voorrecht ook dat jonge mensen uit onze gemeente naar een kijkje mogen gaan nemen en de handen uit de mouwen steken om mee te helpen bij mensen die vaak het meest nodige moeten missen. Geef ook een goede indruk, Heren, in haar leven. Laat er geestelijke winst mogen zijn. En breng haar ook weer veilig met de medeleerlingen bij ons terug. Zegen het gezin Rietma, Heren. En dat we elkaar ook in gezondheid weer mogen ontmoeten. Vol van indrukken en dankbaar voor uw sparende hand. Gedenk ons zo met en voor elkaar. Als de dominee het woord mag uitleggen, Heren, laat dat dan het woord van u mogen zijn. Een stem om te spreken, maar vooral een stem gedragen door de Heilige Geest, die ons leven kent en beademen wil, zodat er een leven zou zijn tot eer van uw naam en tot de getuigenis in de samenleving. Wil ons bekeren, Heren, als wij nog op slot zitten voor u door eigen schuld. Het zal toch wat zijn om, ook als kerkmens, onbekeerd te moeten sterven. Dat is toch God ontmoeten. En dat kan alleen maar vrede zijn. In die lieve borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Wat een zegen dat er velen mogen zijn, ouderen en jongeren, die zich in hem mogen verblijden. En die de ogen op die koning en heren slaan, doordat hij zijn ogen over hen houdt. Heere, wil dat bevestigen. En als de vermaning nodig is, ons vermanen met de bedoeling om ons te vertroosten. Neem ons af wat wij moeten missen, maar onthoud ons niet wat we niet missen kunnen. Die nabijheid van deze Heere, de Vader in zijn zondaarsliefde, de Zoon in zijn diepe volbrachte offer en de Heilige Geest die het uit hem neemt en het in ons legt. Heere, verheerlijk u zelf, in ons en door ons heen, tot eer van uw naam, die te prijzen is, tot in der even eeuwigheid. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 49. Het derde vers, hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En ook het zesde vers, men denkt niet meer aan hun verleden staat. Psalm 49, vers 3 en 6, ter inleiding op de prediking. Wij zingen straks na het amen van de prediking uit Psalm 17, vers 7 en 8. De ene kant, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten en geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Maar ook de andere kant, maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 7 en 8 straks. Dan lezen we nu met elkaar uit de catechismus zondag 42 en die handelt over het achtste gebod en dat luidt, gij zult niet stelen. Zondag 42, vraag en antwoord 110 en 111. 110, wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven dat de overheid straft, maar hij noemt ook diefstal alle boze streken en aanslagen waarmee wij het goed van onze naaste denken aan onszelf te brengen. Het zij met geweld of met een schijn van recht, als ook met vals gewicht, el, maat, waar of munt, woeker, of door enig middel door God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. En vraag 111, maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevorderen, met hem zo handelen als ik wilde dat men met mij zou handelen. Daarenboven ook dat ik trouw zal arbeiden, opdat ik aan de nooddruftige helpen mogen. En ik heb ook een tekst gekozen uit het gelezen schriftgedeelte, gemeente. Lucas 16 en dan vers 22 en 23. Lucas 16, vers 22 en 23, tekst uit de schrift. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in de pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. Geliefde gemeente, luisteraars, achtste gebod, gij zult niet stelen. Nou, dat is duidelijk, stelen mag niet. En wij zitten allemaal in de kerk, en als u afgestemd hebt op de Pnielkerk, dan gaat uw hart daar ook naar uit. Dus eigenlijk kunnen we toch gauw klaar zijn met deze zondagsafdeling. En met dit gebod, gij zult niet stelen. Want, nou, stelen, dat doen we toch niet? Zal ik dan maar amen zeggen? Nee, we moeten niet te snel over de inhoud van dit gebod heen lopen. Want als u meegelezen hebt in het antwoord van de catechismus zondag 42, dan zie je dat er eerst gevraagd wordt, wat verbiedt God? Met de bedoeling om vrij te maken wat gebiedt God in dit gebod. Dus de positieve kant van het achtste gebod. Het negatieve is dus dat stelen niet mag, dat is duidelijk. Maar het positieve is, hoe gaat u, hoe ga jij, hoe ga ik nu om met mijn bezit? Voel ik me nou rentmeester? Want ik heb alles van de Heere ontvangen, al heb ik er zelf voor gewerkt, en ik moet eenmaal ook verantwoording afleggen van wat ik ermee gedaan heb. Of voel ik me gewoon absolute bezitter? Zie ik alles wat ik ontvangen heb, materieel, maar ook geestelijk, als gaven van God? Of is het een kwestie van zorg dat je erbij komt, zorg dat je eraan komt en lever van. En verder, je bent eigen baas en dan moeten de andere mensen maar zien. Dus eigenlijk is de inzet van dit gebod een positieve. Hoe ga ik om met wat ik heb? Hoe zie ik mijn bezit? En nu heb ik daar de gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke man bij gelezen. Een gelijkenis in de mond van de Heere Jezus. En dat is een heel mooie toespitsing van de diepe inhoud van het achtste gebod. En daarom heb ik dit als thema en verdeling gekozen vanmiddag. Het achtste gebod, dubbele punt, twee gedachten. Het eerste is dan, meer dan niet stelen, dat is het eerste punt. En het tweede punt is, een hart dat veel ontvangen heeft, kan delen. Ik herhaal, het achtste gebod, dubbele punt. Ten eerste, meer dan niet stelen. En ten tweede, een hart dat veel ontvangen heeft, kan ook delen. Als we de gelijkenis lezen, dan is er eigenlijk niks mis met de rijkdom van de rijke man. Want we lezen niet dat hij gestolen heeft. We lezen niet dat hij verkeerd bezig is geweest. Hij heeft er wellicht hard voor gewerkt. Misschien heeft hij een erfenis gekregen. Misschien is hij heel zuinig geweest. In ieder geval, met zijn bezit is niks mis. We lezen dus, als we het antwoord lezen van de catechismus, God verbiedt niet alleen dat stelen en roven dat de overheid straft, maar ook alle dieverij en boze streken en aanslagen, daarvan is, als het gaat om het bezit van de rijke man, geen sprake. Hij pot het zelfs niet eens op, maar hij laat het geld rollen, daarvoor is het ook bestemd, nietwaar? Hij heeft prachtige kleren aan en hij zal misschien gedacht hebben, als hij naar de kleermaker gaat, dat hij dan daar een duur pak koopt, dan heeft die man ook weer nering. En als hij een feestmaal gaf, dan mochten heel veel vrienden van hem mee eten. Hij ligt dus goed in de gemeenschap van die tijd. Maar de wortel van het achtste gebod is maar niet dat je steelt. Ja, dat is uiteraard ook verboden. Maar dat is wat ik in de inleiding zei, gemeente. Hoe ga je nou om met je bezit? Zing je nou goud heb ik lief, goed heb ik lief? Of zing je nou God heb ik lief? Als je zingt goud heb ik lief, dan kijk je niet naar de arme naaste. Als je echt van binnenuit kent, God heb ik lief, dan mag de arme naaste letten, rekenen op jouw milde, gevende hand. Geld en goud en goed, dat kunnen afgoden zijn. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus deze gelijkenis plaatst na de waarschuwing voor de mammon. Dient de mammon niet. Want als je de mammon dient, dan dien je God niet en dan heb jij het geld niet, maar dan heeft het geld jou. En zo stelt de Heer Jezus ons deze rijke man voor. Niet als een rentmeester, maar als een bezitter die denkt van het is van mij en ik doe ermee wat ik wil. Ik hoef geen rekenschap af te leggen aan God. En hoe meer dus dat geld op de troon komt, die God van de mammon, des te meer gaat God van de troon af. En als God van je troon afgaat, dan kijk je ook niet meer naar de arme mens om, dichtbij of veraf. Want de vervulling van de wet des Heren, ook van het achtste gebod, is God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf, ook de arme naaste heel dichtbij. En deze rijke man is nota bene een verbondskind, een kerkmens uit die tijd. Vader zegt hij tegen Abraham en Abraham zegt kind tegen hem. En dan ligt nota bene de testcase voor hem op de stoep. Daar is Lazarus neergelegd, de arme Lazarus. Men heeft gedacht, nou, bij die rijke man, daar zal wel eens een kruimeltje van de tafel afvallen. Die zal wel goed doen aan deze arme man. Maar als eenmaal de mammon je te pakken heeft, gemeente, als God niet meer op de troon zit van je goed, van je geld, van je goud, dan zeg je toch, ik heb toch zeker zelf verdiend. Ik heb er toch zeker zelf voor gewerkt. Ik heb het toch zeker zelf verkregen op een eerlijke manier. Wie zal mij dan wat maken? Wie maakt mij wat? God helemaal niet. Zo leeft de rijke man. Steenrijk. En toch straatarm. Nou, en daar komt nou dit achtste gebod tegen in het geweer. Laten we hier even afbreken, gemeente. Hoe is het nou met u? Hoe is het nou met jou? Hoe is het nou met mij? Heeft het geld, heeft het goud, heeft het goed mij? Of heb ik door genade het geld, heb ik beschikking over het goed en het goud? Is het nou een middel tot bestaan? Of is het nou mijn afgod? En een afgod die voert altijd van God af. En dan zegt de apostel in het Nieuwe Testament niet voor niks. Dat de geldzucht, de geldgierigheid de wortel is van alle kwaad. Dus dan staat het achtste gebod, gij zult niet stelen, ook niet apart. Hè? Maar dan staat het midden in de werkelijkheid van de tijd. Als je hier fout gaat, dan ga je eigenlijk ook op het hele, de brede gebied van de wet van de Heere fout. Nee, dat stelen dat de overheid straft en verbiedt, nou dat staat voor ons als kerkgangers denk ik ook wel behoorlijk van ons af. Maar als we dan de toespitsing lezen in dat antwoord, gemeente. Het is niet alleen dus dat wat de overheid straft als diefstal, maar ook die streken en aanslagen waarmee wij het goed van onze naasten denken aan onszelf te brengen. Het zij met geweld of met een schijn van recht, met een vals gewicht, dat bijvoorbeeld je weegschaal in de winkel niet geëikt is, of dat waar je de brandstof voor je auto koopt, zo'n pomp moet ook geëikt zijn, dat die niet geëikt zouden zijn en dat je dus minder krijgt als waar je recht op hebt. L of maat, als je op de markt een lap stof koopt, en die wordt dan met zo'n ellemaat of met zo'n duimstok afgemeten. Of met een centimeter. En de centimeters die kloppen niet op de standaardmeter. Bedorven waar. Als je over de tijd van de gezondheidsdatum iets nog verkoopt. Munt. Woeker. En dan moet je dus bedenken dat er in die tijd van de opstelling van de catechismus geen banken waren. Als je geld moest lenen, dan was je aangewezen op iemand die geld had. En dan werden er zomaar in die tijd winsten gevraagd van 25% of 35%. Of door enig ander middel van God verboden. Dus mensen, we kunnen niet gauw amen zeggen. Als dat achtste gebod op ons afkomt, dan moeten wij de hand maar in eigen boezem steken. En zeggen, Heren, sta ik daar ook schuldig aan? Ik denk bijvoorbeeld aan fraude, ik noem het maar in het algemeen, fraude. Oneerlijkheid bij het aanvragen van een uitkering. Als je je belastingbiljet in moet vullen, dat je niet alles opgeeft of een andere indruk maakt dan je zou moeten invullen. Al die dingen waarmee we dus op een verkeerde manier geld of goed of goud aan ons zouden kunnen brengen, worden hier veroordeeld. Je moet in die praktische dingen van het leven van elke dag, ook het invullen van je belastingformulier, dat als onder Gods ogen doen. Nou gemeente, dan moeten we zelf ook bukken en zeggen, Heere, doorgrond en ken mij en zie of er bij mij een schadelijke weg is. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Het komt erop aan, gemeente, dat we een hart hebben dat door de Heere is ingewonnen en ingenomen. Dat vanuit de vreze Gods de geboden van de Heere wil doen. en bang is om iets te doen dat niet tot eer van God zou zijn in het openbaar en ook in het heimelijke. Dus het achtste gebod, dat is meer dan niet stelen. Ja, en dat zie je dus heel wrang, heel aangrijpend in de gelijkenis die de Heer Jezus hier vertelt. Want op de stoep van die rijke man, ik zei het al, ligt de arme Lazarus. In de verwachting dat bij deze kerkmens die het zo goed heeft, nou toch minstens een maaltje per dag over zal blijven waarvan hij gevoed zal kunnen worden. Maar de honden komen om zijn zweren waar hij mee bedekt is af te likken. Het personeel gooit er misschien wel eens wat toe, hè? Te veel om te kunnen sterven. Te weinig om van te kunnen leven. Dat is wat. Dus eigenlijk is dat een testcase, die arme Lazarus op de stoep van die rijke man. Geldzucht, schuldig staan aan het achtste gebod over de breedte van je leven. Gemeente, dat maakt blind voor God en voor de naaste. Hij ziet de nood, hij loopt als het ware over de nood heen, maar hij doet er niks aan. Niet aan de nood, niet aan de honger, niet aan de pijn, niet aan de zweren van Lazarus. Helemaal niks. Als je de diepe kern van de geboden van de Heer aan je laat voorbijgaan, dan krijg je zo'n leven van individualisme, van zelfzucht en van jaloersheid alleen maar dat je het zelf wil hebben. Als God je niet regeert, mensen, dan raak je alles kwijt. De rijke man die stal niet, de rijke man vulde zijn belastingbiljetten goed in, de rijke man roofde niet, de rijke man deed niets wat verboden was, zodat hij de politie op zijn huis, op zijn dak kreeg. En toch staat deze rijke man schuldig aan het achtste gebod en zo schuldig tegenover de Heer. Want hij liep zomaar over Lazarus heen. En die arme Lazarus, dat was zijn testcase. God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. Zalig zou het zijn als hij iets gegeven had. Al was het maar een druppel op de gloeiende plaat geweest. Maar ook daar gaat hij aan voorbij. Wie de Heere vreest zal het willen doen. Maar wie, ja, hij was wel kerkmens, maar niet echt in de relatie met de Heere leeft, gemeente, daar blijft helemaal niets van over van de godsvrezen in de praktijk. En daarom het achtste gebod, dat is meer dan niet stelen. De vervulling van dat achtste gebod is een hart dat alles ontvangen heeft van de Heere, dat zal echt kunnen delen. En dan zou ik hier bij het tweede punt mee willen beginnen, gemeente, dat Christus dat nou vervuld heeft. Dat Christus dat nou vervuld heeft. Hij deelde zijn brood, dat een teken was van zijn lichaam, aan het eerste avondmaal en later in elke avondmaalsviering in de gemeente des Heren. Hij stortte zijn bloed, dat was hij zelf, om de schuld van zijn volk ook tegen het achtste gebod te verzoenen. Hij gaf zichzelf. En als u met de mond van het geloof van deze Here mag eten en drinken, als ik het zo mag zeggen. Als u met de hand van het geloof ontvangen mag door de Heilige Geest wat hij verworven heeft en het u toepast aan uw hart. Kijk, daar word je een ander mens van. Daar word je een mens van die inleeft dat wij nergens recht op hebben, mensen. Zelfs het droge brood, om zo te zeggen, is verzondigd aan onze kant en krijg je uit de gunst van God. En als je dat gaat zien, dan zeg je met Paulus, wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Dan hebben we alles van de Heere gekregen. En wat moeten we dan zeggen dat de Heere ons toch bijzonder gezegend heeft. Maar de diepe bodem daaronder is dat kostbare bezit van de Heere. Hij deelde alles met de zijnen. En zelfs mensen die puur ongelovig zijn, die mogen nog delen in de weldaden van het kruis. En daarom vertelt de Heere deze gelijkenis ook vanuit zijn hart, zo zou ik het willen zeggen. Want hij ziet dat een kind van het verbond niet leeft vanuit het achtste gebod, zoals God dat bedoeld had en gegeven had, maar in feite aan de kant van de vijand gaat staan. Dat is wat, aangrijpend. Maar wat een overweldigend onderwijs voor de Heere, ook voor die andere figuur in in de gelijkenis. Moet je dan alles verkopen? Er zijn wel mensen geweest in de kerk en in de theologische ontwikkeling die hebben dan gezegd, nou, dan moet je ook alles verkopen. Als je echt Pinksterchristen wil zijn, moet je alles verkopen. Nee, dat is niet. Huis en geld weg en baan opzeggen, je huis verkopen, nee, dan zou het helemaal een chaos worden. Je moet leven bij het achtste gebod in de zin van een hart dat de weldaden van het kruis om Christus wil ontvangen heeft. Dat hart zal delen. En dan zit het niet altijd in de grote dingen, waar je dus eer mee in kan leggen. Want er zit natuurlijk ook nog weer een reclamekant aan, waar je ook nog in kan zondigen. Maar dan zit het in die tere, in die stille dingen van het leven van de genade. En dan is bezit een voorrecht, maar ook een verantwoordelijkheid om Christus wil wel te doen aan de naaste in nood, dichtbij en veraf. En bezit is natuurlijk ook maar tijdelijk, hè. We hebben het hier ontvangen, verworven, al hebben we er hard voor gewerkt, we hebben het toch ontvangen. En we kunnen, als we afgelost worden van de aarde, er ook niks uit meenemen. Naakt zijn we in de wereld gekomen en naakt kom je weer voor God te staan om dan verantwoording af te moeten leggen wat je ermee gedaan hebt, met alles wat je ontvangen hebt. Dat is het eindgesprek, de eindbeoordeling door de levende Heere. En als je nou ten koste van de naaste hebt geleefd, zoals deze rijke man doet, dan is dat eigenlijk een puur egoïstische instelling. Dan denk jij dat je boven God en boven de wet staat en geef je niet waar hij recht op heeft en wat de Heere jou uit genade verleent om rentmeester over te zijn. Materialisme, gemeente, dat is de grootste vijand van het geestelijke leven in deze tijd. De arme weet dat hij ligt op de stoep van de rijken. Maar die arme man, die leeft bij het gebod van de Heere. Ik kom daar zo op terug. U denkt misschien, ja, nou, zo rijk als de rijke man ben ik niet. Dat geldt alleen voor de miljonairs. Nou, ook als je je eerste salaris krijgt, kun je schuldig staan aan het achtste gebod. Als je dus niet dat salaris waar je zelf hard voor gewerkt hebt, en dat is je roeping, ook uit Gods hand ontvangt. Alle dingen die we hebben, die mogen we ook weer, als het ware, in Gods hand terugleggen. En nu is er een mooie trek in deze gelijkenis, gemeente. Die rijke man, die heet gewoon een rijke man. Die naam is eigenlijk, de rijkdom bepaalt die naam van die man. Maar die arme Lazarus, die heeft een eigen naam. En dat is eigenlijk in de gelijkenis de enige eigen naam die de Heere Jezus geeft. Nota bene aan deze arme man. Lazarus betekent de Heere helpt. Mooi, hè? Dus eigenlijk is dat een preek op de stoep van die rijke man door deze arme Lazarus. We lezen geen woord van hem. En toch spreekt hij: de Heere helpt. En daarin is, zegt de Heere Jezus, nou, de afhankelijkheid van deze arme die het van God verwachtte bepaalt. Mooi is dat, hè? Eigenlijk is die arme man, die arme Lazarus, een voorbeeld voor de rijke man. En dat is uiteindelijk nog de prediking geweest die de Heere hem gegeven heeft, totdat hij stierf. Wat een genade van de Heere. Al komt hij daar te laat achter om zich te bekeren. En als hij dan straks uit de eeuwigheid vraagt, Heere, stuur dan nog maar een getuige voor mijn broers en zo, want het is niet leuk om hier te zijn in de hel. Dat is uiteindelijk ook allemaal nog weer egoïsme, eigenbelang van deze rijke man die geen plaats had voor de Heere en zijn dienst. De arme man sterft. De rijke man ook. Het loopt met die rijke man niet best af. Als Lazarus sterft, dan gaat hij goed heen. Lazarus, zegt de Heere Jezus, doet een goede ruil. Verlost uit het gekwelde lichaam komen engelen hem dragen tot in de schoot van vader Abraham. God helpt, ja, figuurlijk, geestelijk, maar ook lichamelijk. En in de schoot van Abraham, dat is een prachtige uitdrukking voor de gemeenschap met God. Hij komt in de gemeenschap met God terecht. Prachtig. De rijke man sterft ook. Je kunt miljonair zijn, altijd overdadig geleefd, maatschappelijk betrokken, een goede naam in de samenleving, maar je gaat een keer. Nou, dat zal een geweldige begrafenis zijn geweest. Een toespraken van heb ik jou daar. Grote ceremonie en hij is de hemel ingeprezen. Die man die heeft zo geweldig zich ingezet voor de elite uit ons dorp. Er is er maar één en dat was hij. Maar hij sterft. En dan zegt de Heer Jezus. En nou komt die rijke man terecht in de hel. Jezus geeft een blik achter de schermen. De rijke man gaat naar een andere deur door dan de deur van de hemel waar de mensen hem door gedacht hadden te gaan. Hij gaat naar de hel. Is dat nou niet onbillijk? Nooit een vlieg kwaad gedaan. Nooit in de cel gezeten. Nooit de politie over de vloer gehad. Nooit de belasting beledigd. Nooit gestolen. Moet die man nou verloren gaan? Ik denk aan een woord van de Heere Jezus, waarin hij een eindgesprek aan ons laat horen. Ik citeer: in zoverre gij een van mijn minste broeders hebt laten honger lijden, hebt laten ziek zijn zonder hem te bezoeken, hebt laten sterven, hebt ge mij laten sterven. Kijk, hij komt in de buitenste duisternis terecht, van de Heere gescheiden. Dat is de hel. En de openbaring zegt, in de hel komen de dieven. Mensen die hebben geleefd voor zichzelf en niet voor de Heere en niet voor de naaste. Mensen die de geboden van de Heere aan hun laars hebben gelapt en over Christus zijn heen gewalst en zijn offer hebben verguist. De rijke man gaat verloren. God kan hem niet gebruiken in zijn koninkrijk, omdat hij hier niet geleerd heeft wat de gezindheid van dat koninkrijk is. God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. En arme Lazarus, die het verdriet heeft gehad in zijn leven op aarde, die mag in de heerlijkheid genieten van de gemeenschap met God in Christus. Ja, gemeente. En nou onszelf. Wie gaan er nou naar de hemel? En wie gaan er nou verloren? Wie gaan er nou naar de hemel? Mensen die nooit hebben gestolen? Mensen die nooit zwart hebben gewerkt? Mensen die nooit belasting hebben ontdoken? Mensen die nooit eens iets gedaan hebben wat duidelijk inging tegen het 8e gebod? Nee, nee, gemeente, luisteraars. De hemel gaat straks open voor mensen die schuldig staan aan het 8e gebod. Schuldig aan de hele wet, schuldig aan het 8e gebod. Misschien openlijk, misschien heimelijk. Misschien ook zoals die rijke man in zijn relatie naar die arme Lazarus, die hem niet zag liggen, die hem niet zag zitten. Maar hoe dan ook. Mensen die schuldig staan aan het 8e gebod. Maar waarom dan? Hoe kan dat dan? Omdat Christus in hun leven een verandering heeft aangebracht. Kijk, als Christus in je leven komt, mijn broeder en zuster, jongelui, dan wordt zonde zonde. En dan ga je zien dat je maar niet op één punt van de wet schuldig staat, maar dat je op heel die wet schuldig staat. Wie ben ik toch? Ik moet omkomen. Maar dan komt Christus in mijn leven door zijn lieve geest, die de wet zo volmaakt heeft volbracht, dat hij met glorie binnengehaald is in de troon bij zijn vader. En dat had hij niet voor zichzelf hoeven doen. Dat heeft hij nou gedaan voor allen die naar hem leren luisteren. Rijke mannen, arme Lazarussen, u, jij, ik. En als Christus dat van zijn volbrachte werk van Golgotha in je hart toepast, dan moet je inleven. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maar dan zeg je ook, Heere, laat me nou naar al uw geboden leren te leven. Want uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dan is er een beginsel van dat koninkrijk der hemelen in uw leven gekomen. Dat is uit God, uit Christus. En dan wil je ook leven zoals God en Christus het vragen, het geven, het bevestigen. In je persoonlijke leven, in je relationele leven, in je gezin als je dat hebt, in je gemeente waar je lid van bent, in de maatschappij waar je deel van uitmaakt. Daarom staat er ook zo prachtig in het tweede stukje van deze zondag: wat gebiedt u God dan in dit gebod, dat ik mijns naaste nut waar ik kan en mag zal bevorderen? En met hem zo zal handelen als ik wilde dat men met mij zou handelen. En daarom boven dat ik ook trouw mijn werk zal doen, opdat ik de nooddruftigen mogen helpen. Prachtig, hè? Dus die mensen die hier amen op mogen zeggen, die die gelijkenis van de Heer Jezus van binnenuit kennen, die gaan heel trouw aan het werk. Met de gaven die ze gekregen hebben. Om te werken alsof hun leven ervan afhing. Maar tegelijk in de afhankelijkheid van hem die de gezondheid geeft, die je verstand geeft, die je kwaliteiten geeft om een ambacht te vervullen, die je studiezin geeft, die je uithoudingsvermogen geeft om je gezin te runnen, je trouw te laten zijn op je werk, ook als je wel eens minder leuke klusjes moet doen. Trouw blijven ze aan het werk. Dat is de trouw van God. Dat is de trouw van Christus. Dat is de tere inwerking van de Heilige Geest. En dan proberen ze naar die vervulling van die 10 geboden in de levende Christus met vallen en opstaan te werken. En daar gestalte aan te geven, midden in de moeilijke tijd van 2012 waar wij in staan. Het nieuwe leven, zodat die arme Lazarus weet dat er een volk is, arm geworden in zichzelf, maar rijk gemaakt in en om Christus. Zo overvloedig, dat ze graag delen, want ze leven zelf ook van de bedeling. Dat ze graag geven. En van het geven word je nou net niet armer, dat dacht die rijke man misschien wel. Maar van het geven word je juist rijker. Wie aan de armen geeft, die wordt door de Heere gezegend. Niet dat je dat daarom doet, maar omdat je begrepen hebt dat dat de geest van het Koninkrijk van God is. En mensen, ook al mag je dan leven uit de verlossing door het werk van de Heer Jezus, dan zeg je van elk gebod nog, wat maak ik er toch nog weinig van? Wat sta ik er nog schuldig aan? En dan kom ik weer bij die Christus uit, die in zijn kostbaar bloed reinigt van alle zonde en schenkt het nieuwe leven. Wie gaan er nou straks naar de hemel? Dat zijn die mensen van wie de Heere Jezus in het laatste functioneringsgesprek, als ik dat zo mag zeggen, zegt. Gaat in, gij gezegende van mijn vader. In het koninkrijk dat voor de grondlegging van de wereld voor u weggelegd is. Want ik was ziek. Ik was arm. Ik was naakt. Ik was gevangen. En u hebt mij bezocht. U hebt mij te eten gegeven. U hebt mij gekleed. U hebt mij te drinken gegeven. Die beker koud water. Dan zullen ze niet zeggen, oh ja, dat had ik al wel gedacht. Maar dan zullen ze zeggen, Heere, wanneer was dat dan? En dan zal deze gezegende borg antwoorden. In zoverre gij dat nou aan een van mijn minste broeders hebt gedaan. Aan die arme Lazarus bij u op de stoep. Hebt gij dat aan mij gedaan? Mensen die straks thuis komen. Maar die hier het hoofd moeten buigen. Maar gelovig op de Heere zien. Dat zijn mensen die uit de volkomenheid van het achtste gebod om Christus wil mogen leven. Die het zo volmaakt vervuld heeft. En daarom, gemeente, dat is ons huiswerk voor de toekomst. Het achtste gebod. Dat is meer dan niet stelen. Maar dat is een hart. Als het van de Heere ontvangen heeft. Dat kan delen, ook met de allerarmsten. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heere, zo krijgen we huiswerk om de diepte van uw geboden te verstaan, te geloven, te doorleven en te doen. En dan komen we altijd bij u uit, Heere Jezus Christus, zo diep gebogen onder het recht van Gods wet. En zo volmaakt, volbracht alles wat van u geëist werd. En zo alles gegeven tot een rantsoen voor alle die u vrezen. Dat uw Vader u verhoogd heeft in de troon van de heerlijkheid. Als de levende koning en heren. En dat in uw doorboorde handen, Heere Jezus, het regiment is toevertrouwd over kerk en wereld. Daar mogen we ons in verheugen, Heere. Als dat niet zo zou zijn, dan zou het op aarde een hel zijn. Maar nu schittert er nog genade. En nu is er nog zegen en voorspoed. En wat een voorrecht als wij daarin mogen delen. Wat ook een verantwoordelijkheid. Wat is er ook een nood en dood, een honger en ziekte. Een oorlog en verderf in de samenleving en in de wereld, Heere, ontfermt u zich. En dat ook kinderen van u, in het rijke Westen, maar ook in het arme Zuiden, en ook in landen waar onderdrukking gekend wordt, dat levende kinderen van u tot een zegen gesteld mogen worden op de plaatsen om die nood te lenigen. We bidden voor alle hulpverleningsinstanties die vanuit de barmhartigheid van uw genade ook omzien naar arme Lazarussen, de naaste in nood, dichtbij en veraf. Heere, wat een zegen dat deze mensen vaak ook met een roeping van uwentwege willen uitgaan op eenzame plekken, in woeste omgevingen soms, om daar iets te laten zien van de tekenen van het nieuwe koninkrijk van u. Ontfermt u zich over mensen die moeten lijden. En wilt u mensen die onderdrukken, verbreken in hun donkere gedachten en toch brengen tot de vrede door het bloed van het kruis. Heere, ontfermt u zich over alle hulpverleningsinstanties, ook in ons eigen land, die in de dienst van de barmhartigheid willen uitgaan naar mensen die vaak het meest nodige moeten missen. En heilig ons ook als christenen als het gaat om het aspect van het achtste gebod. Dat wij ons niet zouden bezondigen aan het achtste gebod. Niet in de negatieve zin en ook niet in de positieve zin. Maar het levend evangelie uit de mond van Christus mochten horen. En indrinken en doen vanuit het hart. In hoofd en handelen. Dat is huiswerk voor elke dag. Dat we dat op de knieën zouden maken, Heere. Geef ons daar wijsheid voor en verantwoordelijkheidsbesef. En wilt u zo de samenleving waar we deel van uitmaken ook nog gedenken. Zegen ons land en volk. Zegen ook het vorstenhuis. En stel onze koningin in haar hoge roeping ook voor de regering en voor het land en voor het volk. Tot een zegen. We zijn dankbaar dat de verkiezingsvergadering voor ambtsdragers gisteren mocht verlopen. En dat broeders konden worden benoemd. Wij zijn dankbaar dat enkelen het al mochten opvolgen. Zegen ook die broeders die het nog in beraad hebben, Heren. Mochten we nog verblijd worden met een positief antwoord. En wees ook met hen die de roeping niet zullen kunnen opvolgen. Wil ze gedenken met die hun lief zijn. En ook ons als kerkraad wijsheid en inzicht geven voor een vervolg. Gedenk ons als gemeente, Heren, deze zondag, ook deze nieuwe week. En wat een zegen als we mogen werken, als we arbeid hebben. Dat we daar ook trouw in zouden mogen uitgaan naar het woord van u, de Heren, en in afhankelijkheid van u. Dat we zo ons werk mogen doen, ook in deze tijd van recessie. Wees ook met hen die misschien werkloos of baanloos zijn. En schakel ze in, Heren, opnieuw. Maar schakel ze ook in het grote geheel van de gemeente. Heren, maak ons tot uw kinderen als we dat nog niet zijn. En als we het kindschap mogen kennen door genade, dat we daar ook uit zouden leven. Gedenk onze jeugd, zegen ze en stel ze tot een zegen. En leid ons uw toekomst tegemoet onder die levende Here en Koning in zijn genade. Here, zegen ons ook als we onze gaven mogen geven. Wees met ons, persoonlijk en gezamenlijk. Wij bidden het in de vergeving van onze zonden en dankbaar voor uw zegeningen. Om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd. En wij willen tenslotte nog zingen uit de berijming van de wet des Heren. De versen 8 en 9. Uw hart zal nimmer iets begeren van alles wat van uw naaste is. Uw ziel zal zowel als uw mond God eren en houden zijn getuigenis. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. De berijming van de wet des Heren, vers 8 en 9. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.